Gemeente, openen we vanavond het woord des Heren opnieuw in het boek Richteren en daarvan wel het 7e, 10e vers. U wordt verzocht met aandacht en eerbied te luisteren naar degene u vindt opgetekend in het boek Richteren en daarvan het 17e hoofdstuk.
En er was een man van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Micha. Die zei tot zijn moeder: de 1100 zilverlingen die u ontnomen zijn, onder welke gij gevloekt hebt, en ook voor mijn oren gesproken hebt, zie, dat geld is bij mij. Ik heb dat genomen. Toen zei zijn moeder: gezegend zij mijn zoon den Heere. Alzo gaf hij aan zijn moeder de 1100 zilverlingen weder. Maar zijn moeder zei: ik heb dat geld de Heere ganselijk geheiligd van mijn hand voor mijn zoon, om een gesneden beeld en een gegoten beeld te maken. Zo zal ik het u nu wedergeven. Maar hij gaf dat geld aan zijn moeder weer. En zijn moeder nam 200 zilverlingen en gaf ze de goudsmid die daarvan maakte een gesneden beeld en een gegoten beeld. Dat was in het huis van Micha. En de man Micha had een godshuis. En hij maakte een efod en terafim en vulde de hand van een uit zijn zonen, dat hij hem tot een priester waren. In diezelfde dagen was er geen koning in Israël. En Igelijk deed wat recht was in zijn ogen. Nu was er een jongeling van Bethlehem Juda, van het geslacht van Juda, deze was een leviet, en verkeerde al daar als vreemdeling. En deze man was uit die stad, uit Bethlehem Juda, getogen om te verkeren waar hij gelegenheid zou vinden. En als hij nu kwam aan het gebergte van Efraïm tot aan het huis van Micha om zijn weg te gaan, zo zei Micha tot hem: van waar komt gij? En hij zei tot hem: ik ben een leviet van Bethlehem Juda. En ik wandel om te verkeren waar ik gelegenheid zal vinden. Toen zei Micha tot hem: blijf bij mij en wees mij tot een vader en tot een priester. En ik zal u jaarlijks geven 10 zilverlingen en orde van klederen en uw leeftocht. Alzo ging de leviet met hem. En de leviet bewilligde bij die man te blijven en de jongeling was hem als een van zijn zonen. En Micha vulde de hand van de leviet dat hij hem tot een priester werd. Alzo was hij in het huis van Micha. Toen zei Micha: nu weet ik dat de Heere mij wel doen zal, omdat ik deze leviet tot een priester heb.
Geliefden, eigenwillige godsdienst. U bent die term ongetwijfeld wel eens tegengekomen, of misschien ook wel hier van de preekstoel afgehoord. Eigenwillige godsdienst. En misschien zijn er wel jongeren die zeggen: nou, wat is dat een vreemde term? Wat is dat een aparte uitdrukking? Wat wordt daar toch eigenlijk mee bedoeld? Eigenwillige godsdienst. En ouderen zeggen: ja, ja, dat weet ik wel. Dat hoor ik verschillende keren noemen. Maar dan wil ik u toch vragen: hebt u het wel eens in uw eigen hart ontdekt? Eigenwillige godsdienst. En jonge mensen, als je goed luistert, dan hoor je in dat woord eigenwillige godsdienst doorklinken eigen wil. En misschien ga je het dan al langzamerhand begrijpen, dat is de Heere dienen zoals jij dat wil. Zoals jij denkt dat het goed is. En denk maar eens, misschien heb je die gesprekken wel met je ouders, dat je ouders zeggen: ja jongen, maar zo zegt de Heere het. Dat jij dan tegen jou zegt: ja, maar ik vind dat het ook moet kunnen, vader. Nou, dat is nou een vorm van eigenwillige godsdienst. Ja, de Bijbel zegt het wel, maar ik vind, dat moet toch eigenlijk ook wel zo kunnen. Wat zit daar nou toch eigenlijk voor verkeerds in? Eigenwillige godsdienst. De Heere dienen op jouw manier. Heel eenvoudig gezegd. En geliefde gemeente, nou hoop ik van harte dat de Heere vanavond de prediking wil zegenen. En hoe dan? wil allereerst dat we met elkaar zien vanavond dat eigenwillige godsdienst een gevaar is, een werkelijkheid, een realiteit is in ons aller hart. En dat we elke keer nodig hebben om daarvan bekeerd te worden. Dat we met elkaar zien dat eigenwillige godsdienst een weg is die in de dood eindigt. En dat we vanavond gewaarschuwd worden door deze geschiedenis om ons daarvan te bekeren en te vragen: Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Liefde gemeente, zo willen we dan vanavond met de hulp des Heren dit bijzondere hoofdstuk uit de Godsopenbaring met elkaar overdenken. Richteren 17, waarvan ik u alleen nog maar de laatste tekst lees. Waar we het woord des Heren lezen. Toen zeide Micha: nu weet ik dat de Heere mij wel doen zal, omdat ik deze leviet tot een priester heb. Heel eenvoudig willen we vanavond boven deze geschiedenis schrijven: Micha's heiligdom, toonbeeld van eigenwillige godsdienst. Richteren 17 vertelt ons: Micha's heiligdom, een toonbeeld van eigenwillige godsdienst. Toen zeide Micha: nu weet ik dat de Heere mij wel doen zal, omdat ik deze leviet tot een priester heb. Micha's heiligdom, toonbeeld van eigenwillige godsdienst. Geliefde gemeente, na het achterliggende seizoen had u kunnen denken: nu is het boek Richteren ten einde gekomen met de behandeling van het leven van Simson. En tot uw verwondering ziet u dat het niet afgesloten is. Het gaat nog een aantal hoofdstukken verder, 5 in het totaal. En je zou kunnen zeggen, die laatste 5 hoofdstukken, die ook in de komende tijd overdacht zullen worden, zijn als het ware een soort bijlage bij het boek Richteren. En waarom heeft de Heere nou deze hoofdstukken nog aan het boek Richteren toegevoegd? Wel omdat de Heere ons een indruk wil geven in deze hoofdstukken hoe dat het geestelijke leven weggezonken was in zijn volk Israël. Het toont ons de schokkende en ontluisterende en onthullende werkelijkheid van het geestelijke leven in de dagen van Richteren. Ze geven ons een blik in het godsdienstige en morele leven van het volk Israël. En als je die hoofdstukken de komende tijd met elkaar hoopt te overdenken, dan schrik je. En dan raakt het je diep. Kan een verbondsvolk zo ver wegzakken in de zonden? En onze kanttekeningen die zeggen dan aan het slot van dit 17e hoofdstuk: het is een spiegel van de gruwelijke verdorvenheid van die tijd. Wij krijgen een inkijkje in het geestelijke leven van het volk. En we zien een ontzaglijke goddeloosheid in die dagen. Het is een spiegel. Het toont ons wat er leeft. Maar dat de Heere nou ook onze ogen vanavond opent, dat wij datzelfde hart omdragen als de Israëlieten in de tijd van de Richteren. Dat het ook voor ons een eerlijke spiegel is, een confronterende spiegel van: leeft dat ook in mijn hart? De geschiedenissen die de komende tijd zullen worden bepreekt, om het zo te mogen zeggen, die vinden eigenlijk al vrij spoedig plaats na de inname van het beloofde land Kanaan. Al heel spoedig nadat de Heere zijn belofte vervuld heeft dat ze mogen leven in het land dat overvloeit van melk en honing, blijken ze al heel snel de Heere en zijn weldaden vergeten. Hoe weten we dat? Wel, onder meer, en dat zal straks blijken, is er sprake van een leviet die een kleinzoon is geweest, naar alle waarschijnlijkheid, van Mozes. En ook wordt er gesproken over Pinehas, de kleinzoon van Aaron. Dus om het zo te zeggen, we zijn nog maar 2 generaties verder. En dan al zulk een diep verval. Wat een ontzaglijke ondankbaarheid komt hier naar boven. En dan vraag je af, hoe komt dat toch? Dat het volk zo snel al van de Heere afwijkt naar Mozes en Jozua. Wel, dat zullen we in ons hoofdstuk ook lezen en straks tegenkomen. En de schrijver van het boek Richteren verzucht het ook. Het komt omdat er geen koning is. Geen godvrezende koning. Die het volk voorgaat in de dienst van de Heere. Maar ieder doet maar wat goed is in zijn eigen oog. En je hoort als het ware door die verzuchting heen het verlangen naar een koning van God gezalfd. Om zijn volk te mogen leiden in de wegen des Heren. Ja, een diep verlangen dat het volk in hem mag zien, de koning der koningen. De Heilige Geest die brengt ons vanavond ergens in het gebied van de stam van Efraïm. Daar woont een moeder met haar zoon Micha. Ze heeft hem samen met haar overleden man die mooie naam gegeven. Micha. Wie is aan onze God gelijk? Wat een kostelijke belijdenis. En wat kun je je kind toch een prachtige naam geven. Maar wat blijkt? Dat hij de naam te grabbel gooit. En dat is ontluisterend als je dat meer ziet. Denk maar eens aan de ouders van Judas. Wat hadden zij gehoopt dat hij een godlover was? Hij heeft de zaligmaker verraden voor 30 zilverlingen. Wat is er aan de hand? De moeder van Micha is rijk, heel rijk. En op een zekere dag komt ze erachter dat een deel van haar vermogen gestolen is. 1100 zilverlingen. Dat is een enorm groot bedrag. Want 100 zilverlingen waren ongeveer het jaarloon van iemand. Dus je kunt wel nagaan dat 1100 zilverlingen, dat dat een gigantisch bedrag is. En als de moeder achter die diefstal komt, dan spreekt ze een vervloeking uit over de dief. Ze vervloekt de dief. Nou was het zo dat in die omliggende landen, wanneer iemand een vloek uitsprak, hij dacht dat het als het ware een pijl was waarmee hij de dief kon raken. Dat is niet het geval bij deze vrouw. Dat was niet het geval in Israël. Men geloofde niet in de magische kracht van een vervloeking. Maar wat was een vervloeking dan wel? Wel, een vervloeking was een gebed als het ware tot de levende God. Wilt u deze dief straffen? Wreek u aan deze dief. Zo heeft koning Saul later ook een vervloeking uitgesproken over de Israëliet die ten tijde van de strijd zou eten. En uit vrees dat die vloek in vervulling zou gaan, hebben zijn soldaten ook niet gegeten, terwijl ze wel honger hadden. Dus een vervloeking, dat is een aanroeping van de naam des Heren. Heren, straft u de dader. Heere, wreekt u zich aan die dader. Maar wat blijkt nu tot haar ontzetting? Haar zoon is de dief. Haar zoon, misschien heeft hij erbij gestaan of is het hem ter oren gekomen. Hoe dan ook, hij weet dat zijn moeder die vervloeking uitgesproken heeft over degene die dat geld gestolen heeft. En dat raakt hem in zijn geweten. Hij schrikt ervan. En hij denkt, als die vloek mij treffen zal, als God zich aan mij zal wreken, dan loopt het er met mij niet best af. En daarom komt hij tot inkeer. En hij gaat naar zijn moeder terug. En zegt, moeder, hier heb je het geld dat ik gestolen heb. En gemeente, Waar gaat het nou vanavond over? Dat wij met elkaar ontdekken en dat het ons steeds helderder gaat worden. Wat is dat nou? Eigenwillige godsdienst. En dan zien wij vanavond heel veel trekken daarvan. En wat is nou de eerste trek die wij hier al ontdekken? Dat is dat Micha dat geld teruggeeft. Waarom? Uit vrees voor de straf. Hij komt niet tot berouw. Hij komt niet tot inkeer in de zin dat hij Gods heilige wet heeft overtreden. Dat hij het vertrouwen van zijn moeder zo verschrikkelijk geschonden heeft. Maar hij doet het alleen om de vervloeking te ontlopen. Onthoud het even. Houd het vast. Eigenwillige godsdienst doet bepaalde dingen niet, omdat ze vrezen voor de straf. Maar niet uit liefde tot God. En zij laten de dingen alleen, omdat ze vrezen dat de Heer het bezoeken zal. Het moet voor die moeder natuurlijk een grote schok geweest zijn. Dat haar eigen zoon, notabene die ze zo vertrouwde, met wie ze samen woonden, dat hij haar nu bestolen heeft. Maar zij beseft ook dat ze een vloek heeft uitgesproken. En dat ze de Heere gevraagd heeft om die dief, in casu haar eigen zoon, te straffen. En daarom, als een tegenbeweging tegen die vloek, spreekt ze nu een zegen uit. En terwijl die jongen dat geld teruggeeft, zegt ze: gezegend zij mijn zoon de Heere. En je voelt als het ware dat ze probeert daarmee die vloek die ze heeft uitgesproken te neutraliseren. Die vloek als het ware af te bidden. En zo denken ze samen: het is weer goed. Zand erover. Het is klaar. Maar kan dat zomaar? Kun je zomaar zeggen, nou ja, vooruit. We praten er niet meer over. Wat staat er in Gods woord? Wel dit. Lees maar eens even in Leviticus 6, het 5e vers. Daar staat niet dat alleen het gestolene moet worden teruggegeven, maar dat het ook nog vermeerderd moet worden met een 1/5 van de waarde. En het zal nog het 1/5 daarin boven toedoen. Dus als teken van berouw geef je meer terug dan dat je gestolen hebt. Maar, en dan komt het, en hij zal de Heeren een schuldoffer brengen. En dan schrijven onze kanttekeningen daar zo heel mooi bij. Dat schuldoffer brengt hij om zich met God te verzoenen. Kijk, en daar hebben ze het niet over. Dat wat de Heere geboden heeft in zijn woord, daar luisteren ze niet naar. Nee, wij maken het samen goed. Ik heb die vloek uitgesproken. Oké, nu heb ik je weer gezegend. Klaar ermee. Zand erover. Nee, zegt de Heer, je moet met mij verzoend worden. En dat kan alleen in de weg van een schuldoffer. En dan begrijpen wij de diepte daarvan. Schuld moet beleden worden. Met een waarachtig berouw. Hoor hoe een boeteling pleit, Heer. Heere, verzoen de schuld die mij met schrik vervult. Heere, bewijs mij eens genade. Verzoening is nodig door het bloed van het lam. Dat is het diepe onderwijs wat de Heere zegt. De Heere laat zien, het kan niet zo. Zonden kunnen niet door de vingers gezien worden. Zonden moeten beleden worden. Maar zonden moeten ook vergeven worden. We waren met elkaar op weg om te ontdekken, wat is nou eigenwillige godsdienst? Die wil niet weten van een arm zondaars bestaan, dat als een arme zondaar van genade moet leven, verworven door het Lam. Wat gaan ze doen? Wel, ze gaan zelf proberen die verzoening tot stand te brengen. Want wat gaan ze doen? Zegt mijn zoon, het geld wat jij gestolen hebt, dat heb ik bestemd voor de Heere. Eigenwillige godsdienst, onthoud dat ook maar gelijk, klinkt zo vroom. Jongen, wij zullen de Heere eren. En dat geld, dat zullen wij aan hem geven. Maar hoe gaan ze dan de Heere daarin eren? Wel, dat gaan ze doen, onbegrijpelijk, maar ze gaan het doen door twee beelden te maken. Laten wij twee beelden maken, een gesneden beeld, uit steen gehouden of uit hout, en een gegoten beeld, in was gegoten, een massief gouden of zilveren beeld en een gesneden beeld. Twee beelden zullen wij maken. En dan moet je eens opletten. Die moeder zegt, ik heb het geld aan de Heere gegeven. Die 1100 zilverlingen. Maar wat doen ze nou? Ze besteden maar 200 zilverlingen. 200 zilverlingen. Hé, zul je denken. Dat is dat vijfde deel. Dat vermeerderd moest worden. Nou, laten we dat dan aan de Heere geven. En dan kunnen we eigenlijk wat we voor de Heere bestemd hadden, zelf wel houden. Ik heb natuurlijk wel gezegd dat ik alles aan de Heere zal geven, maar dat is toch eigenlijk ook weer niet nodig. Hè? We kunnen ook wel met 200 euro af. 200 van die zilverlingen. Laten we daar dan maar een gesneden beeld van maken. En dan zullen we die in het heiligdom zetten. In het heiligdom, ja, eigenwillige godsdienst. Wij gaan niet naar Silo, dat is ons veel te ver, dat hoeft niet. De gemeenschap zoeken, daar waar de Heere bepaald heeft dat hij gediend wordt, nee, dat kan even goed thuis. Je voelt al het moderne denken, ook toen al. Waarom zou je naar de kerk gaan? Je kunt toch ook thuis de Heere dienen? Je kunt toch ook in het bos. De natuur, daar kun je toch ook God vinden? Die man zegt, ik ga niet naar het Silo. Daar waar de offers gebracht worden, waar de ark staat. Nee, ik heb een tempeltje thuis. Kan thuis ook goed. En nu gaan we er ook nog twee afgodsbeelden neerzetten die wij aan de Heere wijden. En wat had de Heere gezegd? Wel heel sterk. Vervloekt is een ieder die van mij een gesneden beeld maakt. En de eigenwillige God zegt, ja, maar dat moet toch ook kunnen. Wij bedoelen toch, mijn heren, u te eren. Waarom? Waarom wil de Heere nou niet door gesneden en gegoten beelden gediend worden? Waarom wil de Heere dat niet? Wel, Mozes, hij laat het heel duidelijk in Deuteronomium 4 optekenen. Hij zegt, weten jullie nog dat de Heere zich bekend maakte op de Sinaï. En hoe maakte hij zich bekend? Wel door te spreken. Hij sprak tot ons. Maar heeft de Heere zichzelf laten zien? Hebben wij hem ontmoet in het zien met onze ogen? Nee toch? God wil gediend worden door het woord dat hij spreekt. En niet door een afbeelding van hem te maken die zichzelf niet zichtbaar bekend gemaakt heeft, zodat wij hem met onze eigen ogen kunnen zien. Dat is onmogelijk. Wie God ziet, die zal sterven. En dan toch proberen van God een beeld te maken. Wat zit daar nou achter geleden? Waarom hunkert nou een mens altijd om een beeld van God te maken? Wel, in dat beeld wil hij zijn eigen gedachte vormgeven over God. En zodoende wil hij als het ware God in zijn eigen macht hebben. door een beeld van God te gieten, proberen wij van God de oneindige, de eeuwige, de almachtige iets te maken dat lijkt op ons. Wij willen God van zijn troon halen en voor ons beschikbaar maken in een beeld. En daarom haat God dat, want ik ben geenszins aan de mens gelijk. En de mens zegt, laten wij een afbeelding van God maken, zodat hij als het ware aan ons gelijk wordt. En de Heer heeft het zo nadrukkelijk gezegd. Maak van mij geen beeld, niet naar de gelijkenis van een man, nog naar de gelijkenis van een vrouw, nog naar de gelijkenis van een beest, nog naar de gelijkenis van een vogel, nog naar de gelijkenis van een vis in het water. God heeft het radicaal verboden, want hij is onvoorstelbaar heerlijk. Hoe zouden wij ooit iets van God in een beeld kunnen vasthouden? Het is God van zijn troon halen. Het is de eeuwige maken tot iets menselijks. Het is God trekken in onze wereld. En daarom heeft God gezegd, het is mij een gruwel. En daarom horen we zeggen, vervloekt is de man die een gesneden of gegoten beeld. Hij is een gruwel des Heren. Laten wij dat geld geven aan God. Laten wij er gesneden beelden van maken. En een gegoten beeld. Voelt u? Dat is nou eigenwillige godsdienst. Onder de mom van de Heere te dienen. Het wel te doen op de manier die jou het meest aanspreekt. Eigenwillige godsdienst. Niet luisteren naar de Heer hoe hij gediend wil worden, maar denken dat mogen wij zelf wel bepalen. Want wij dienen God toch? Nee, wij maken natuurlijk geen beeld van Baal. We maken geen beeld van Astarte. Nee, wij zijn een vrome Joden. Wij maken een beeld van de God die ons verlost heeft uit Egypte. Van die God die ons gebracht heeft in het beloofde land. Van hem maken wij een beeld. God dienen, maar wel naar het goeddunken van je eigen hart. En geliefde gemeente, dat doen wij nog steeds zo. Laat ik eerst een paar schokkende voorbeelden noemen. Als God zegt dat hij wil werken door de prediking van het woord, dat hij die God is die spreekt, dan zeggen wij, nee hoor, nee, dat evangelie, dat kun je rustig verfilmen. Laten wij een film maken. Laten wij een film maken, Jesus Christ Superstar. Op die manier kunnen wij de wereld laten zien wat het evangelie inhoudt. Ja, zegt de evangelische omroep, laten wij een toneelstuk opvoeren van de kruisiging. De Passion. Dan kan iedereen zien wat het lijdensevangelie inhoudt. Zie het, gemeente. Wij denken, zo kan het toch ook. Terwijl God zegt dat het geloof is uit het gehoor van het gepredikte woord. Nee, zeggen wij. Maar God werkt ook door de films die wij maken. Door de toneelstukken en spektakelstukken. En daar kunnen zelfs ook BN'ers in spelen. Dat ze met God niks te maken hebben, dat geeft toch niet. Dat is alleen maar aantrekkelijk. Dan herkennen de mensen nog eens. Hé, ja, dat is die man die Jezus speelt. Oh ja, dat die man goddeloos leed doet er helemaal niet toe. Eigenwillige godsdienst. Ook onze tijd en onze kerken zijn er vol van. Moesten wij ook niet op onze synode nodig invoeren dans en drama? Dat moet toch kunnen? Je moet de mensen toch een beetje entertainen. En daarom, wat is er op tegen? Dans en drama in de kerk. Dus wij hoeven niet te wijzen naar anderen. Ook onze kerk is ook zoveel eigenwillige godsdienst. Wie denkt niet aan de discussies? Ja, natuurlijk heeft Paulus homoseksualiteit afgewezen. En natuurlijk kun je het in Leviticus lezen. Maar wij verlichte mensen, wij weten het vandaag veel beter. Die arme Paulus, die was toch zo gebonden aan de cultuur van die dagen. Ja, daar moet je wel oog voor hebben. Als die man vandaag geleefd had, dan was hij zeker voor de vrouw in het ambt geweest. Zo lezen wij tegenwoordig de Bijbel. Niet meer alzo zegt de Heere, nee. Alzo zegt Loonstra, of alzo zegt een andere verlichte geest. Zo moet je het lezen. Die arme Paulus, ach, heeft het niet goed begrepen en voor die tijd. Maar wij, bij ons is het licht doorgebroken. Wij denken met Paulus mee. En we leggen Paulus vandaag in de mond. Ja hoor, je kunt gewoon ook een vrouw als ouderling of predikant bevestigen. Eigenwillige godsdienst. Wij dienen God natuurlijk. Natuurlijk heeft de Bijbel gezag. Dat hoor je ze allemaal zeggen. De synode natuurlijk. De Bijbel heeft gezag. Maar je moet hem wel anders uitleggen dan de kerk aller eeuwen gedaan heeft. Want wij leven nu vandaag, anno 2020. En dan kun je niet meer met die schriftuitleg aankomen. Dat moet anders. Dat kun je niet meer vertellen in deze wereld. Dat een vrouw niet in het ambt mag, dat stoot mensen af van de kerk. En daarom moeten wij nodig die ruimte geven. Eigenwillige godsdienst. Het is voor Micha nog niet voldoende dat hij nou in zijn heiligdom twee beelden heeft, gesneden en gegoten. Nee, hij wil ook nog een efod en een terafim. Ik kan daar natuurlijk nou niet uitgebreid op ingaan. Maar dat was op de borstlap van de hoge priester. En daarin bewaarde hij de unum en de tunum. Waarom? Om in crisistijd, wanneer het volk in grote nood was, de Heere te raadplegen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de geschiedenis van David bij Ziklag. Als hij in grote nood is, dan moet de priester Abjatar komen met de uren en de tunim om te vragen naar de wil van de Heere. In grote crisistijden. Wat zien wij nou hier? Iedereen heeft een terafim en een efod. Wij kunnen zelf wel God raadplegen. Daar hebben wij de hoge priester niet voor nodig. En je ziet dat het volk van die instelling van God een soort waarzeggerij gemaakt heeft. Toverij. En het is vandaag toch niet anders. De horoscoop lezen, toekomst voorspellen, dat doen we allemaal zelf. We hebben de Heer helemaal niet nodig. Wij stippelen wel zelf onze weg uit. Zie je hoe diep het volk weggezonken is? De roeping van de hoge priester om in crisistijd de Heere te raadplegen, dat doet iedereen nou zelf. We gaan zelf lekker de toekomst voorspellen. Dat kunnen we zelf wel. We hebben de hoge priester helemaal niet voor nodig. We hebben de ambten helemaal niet nodig. We kunnen zelf wel kerk zijn. Huisgemeenten, zonder ambten, gewoon samen bijbelstudie doen. Dat is de kerk van de toekomst. Het ligt hier allemaal al in opgesloten. Maar ja, nu zit hij nog wel met één probleem. Nou heeft hij een heiligdom. Hij heeft ook beelden. Hij heeft ook de terafim, de efod. Maar ja, nou moet hij natuurlijk nog wel iemand hebben die de offers brengt. In dat heiligdom. En dat mag natuurlijk alleen maar iemand zijn uit de stam van Levi. Maar ja, die heeft hij niet. Dus wat doet hij? We lezen het. Hij vulde de hand van een van zijn zonen. Dus hij zegt tegen een van zijn zonen, joh, moet je luisteren, ik maak jou nou even priester. Je bent natuurlijk wel niet uit de stam van Levi. Maar goed, dat komt niet zo nauw. Als je het maar netjes en eerbiedig doet, dan kun jij toch ook wel de offers brengen. Ziet u het steeds helderder en duidelijker? Wat is eigenwillige godsdienst? We doen op jouw manier. Zo kan het toch ook? Ach, dat hoeft toch allemaal niet zo nauwkeurig. Als de Heer zegt dat het uit leven moet, kan toch ook wel op die andere manier? Je kunt toch ook wel zo lezen? Het gaat er toch om dat het offer gebracht wordt? Maakt toch eigenlijk niet uit wie dat doet? Zo nauw komt dat natuurlijk ook allemaal niet. En dan maakt de Bijbelschrijver even een moment van terugblik. Hoe komt dat nou allemaal? Hij trekt als het ware de conclusie. Een soort tussenbalans maakt hij op. En hij zegt, in diezelfde dagen was er geen koning in Israël. En eigenlijk deed wat recht was in zijn ogen. Hij zegt, daar ligt de oorzaak. Het volk doet maar naar het goedvinden van hun eigen hart. Er is geen koning die de weg wijst, die leiding geeft. Een heimwee naar een godvrezende koning. Naar de koning der koningen. En dan gaat de geschiedenis verder. Ja, natuurlijk ergens wringt het wel een beetje. Die jongen die hij zelf dominee gemaakt heeft, ja, dat kan toch eigenlijk ook niet. En zie daar, wat maakt de Heer zijn weg toch voorspoedig, wat kostelijk, daar komt iemand voorbij. Zomaar onverwacht komt er iemand voorbij, daar in dat stadje waar Micha woont. En hij nodigt hem naar oosten, gastvrijheid uit en zegt, kom eens even binnen. En ze raken aan het gesprek. En wat blijkt het? Het is een leviet. Iemand uit de stam van Levi. Maar terwijl hij zo iets vertelt over zijn afkomst, en later, als het volgende hoofdstuk aan de orde is, dan weten we dat hij Jonathan heet. We weten ook dat hij een kleinzoon is van Mozes. Hij is uit de stam van Levi, maar hij woont in Bethlehem. En dat betekent dat hij van zijn plek af is. Want als u dat in het Oude Testament opzoekt, heeft God voor de Levieten 35 steden aangewezen die voor hen zijn. Want een leviet had geen erfdeel. Een leviet had bij de intocht geen deel gekregen van het land. Maar een leviet mocht leven uit de hand des Heren. En de Heren had hem een woongebied gegeven. Maar deze leviet, nota bene uit het geslacht van Mozes, hij heeft gezegd, nee hoor, dat is mij niet goed. Ik ga elders wonen en ik ga wel mijn eigen kost verdienen. Ik hoef niet uit de hand van de Heere te leven. Dan krijg ik maar wat de offers overblijft. Laat ik mijn eigen weg gaan. Wat zeiden we ook alweer? Eigenwillige godsdienst. Ook bij deze leviet. En zo komt hij dan bij Micha terecht op zoek naar werk, op zoek naar een woonplaats. En Micha denkt, wat is God toch goed? Dat is toch ook Gods voorzienigheid? Dat ik toch eigenlijk nu, zonder dat ik daar zelf naar op zoek ben, dat God mij nu deze leviet geeft. Natuurlijk, hij is wel geen priester, maar hij is in ieder geval wel uit de stam van Levi. En wat zegt hij dan tegen die man? Moet je luisteren. Jij moet mijn priester worden. Jij moet hier in dit heiligdom de offers brengen en jij moet hier als het ware onze geestelijke vader zijn. En, zegt hij, je hoeft nergens over in te zitten. We weten het uit het begin, hè, dat die moeder van Micha en daarmee Micha ook schatrijk is. Hij zegt, ik geef je 100 zilverlingen per jaar. Je krijgt kost en inwoning. Ik zorg voor je kleding. Een prachtige toekomst ligt voor je open hier in mijn heiligdom. Wat had die priester moeten doen, die leviet? Hij had natuurlijk ernstig moeten waarschuwen. En zegt, man, je bent helemaal van het pad af met je gesneden beelden, met je eigen heiligdom. Je hoort de Heere te aanbidden in Silo. Maar, die man was zelf van het pad af. En als je zelf van het pad af bent, kan je toch een ander niet waarschuwen. Dat is het eerste. En de tweede, het geld lokt hem aan. Dat staat hem wel aan. Dat is wat anders dan leven uit Gods hand. Dat is toch wel mooi. Elke week zoveel op je bankrekening. Dat is wat anders dan een afhankelijk leven met de Heer. En hij bezwijkt voor het aanbod. Hij gaat erop in. In plaats van te waarschuwen, zegt man, dit is een doodlopende weg. Nee hoor. Lieden, dat laat ons zien hoe belangrijk het is dat wij zelf heilig leven. Want u voelt wel aan, als je zelf het allemaal niet zo nauw neemt met de kerkgang, laat ik maar eens een voorbeeld noemen. En je zegt als vader, ja joh, ik heb heel hard gewerkt deze week. Je vader blijft vanmorgen thuis, maar jij moet wel naar de kerk hoor. Dan begrijp je wel dat die jongen zegt, ja maar vader, je gaat toch zelf ook niet. En de volgende keer kan die vader al niet meer waarschuwen. Want hij geeft zelf niet het goede voorbeeld. Begrijp je het? Als een dominee niet heilig leeft, maar met verborgen zonden, hoe kan hij dan de gemeente ernstig en liefdevol waarschuwen? Denk maar eens aan Eli. Eli kon zijn jongens ook niet zuur aanzien. Waarom niet? Omdat ze hem elke keer een lekker stukje gaven van wat ze van de Heere gestolen hadden. Daarom moest hij wel beschaamd zwijgen. Zien wij, geliefde gemeente, hoe gevaarlijk het is als we meedoen. En als we niet pal staan en niet dicht bij de Heere leven. Dan zwakt de waarschuwende stem in ons gezin en in de kerk steeds meer af. Wel, hij ziet het als een groot voorrecht. Kijk nou toch eens aan. God maakt mijn weg wel heel goed. Dat is toch ook wonderlijk. Dat nou net die man bij mij moet komen. Eigenwillige godsdienst. Die past altijd alles op zichzelf toe, zoals het uitkomt. Past in zijn denken. En dan zegt hij, moet je eens kijken wat God doet. Jona zal dat ook gedacht hebben, moet je eens kijken. Daar ligt nou net een schip, kan ik net mee wegvaren. Zie je nou wel, ben op de goede weg. Zo oppervlakkig denkt eigenwillige godsdienst. En nou komen we aan het eind. Als dan deze geschiedenis ons zo verteld wordt, dan staat er, toen zeide Micha, nu weet ik dat de Heere mij wel doen zal, omdat ik deze leviet tot een priester heb. Nou, daar heb je nou de eigenwillige godsdienst ten voeten uit. Kijk, nu is God wel met mij tevreden. Kijk eens wat ik allemaal voor God gedaan heb. Kijk eens mijn heiligdom. Kijk eens even die gesneden beelden. Zie eens die efod en terafim. En zie eens, ik heb ook nog een priester die ik zelf onderhoud. Wat ontbreekt mij nog? Zie je het godsdienstige kleed. En de godsdienstige kleed denkt, en nu... Nu zal God mij wel zegenen. Nu zal God wel zeggen, jonge jongen, wat heb jij dat toch keurig gedaan? Wat heb jij toch netjes en keurig geleefd? Je deed het natuurlijk wel op je eigen manier, maar dat heb je allemaal goed bedoeld om mij te eren. Nu zal God mij zegenen, omdat ik, hoor je het? Daar heb je nou de eigenwillige godsdienst ten voeten uit. Dat is ik. Zoals ik het doe, En zo moet God dan wel met mij tevreden zijn. Liefde gemeente, wat heeft ons dit nu te zeggen? Wel allereerst, en daar zal het volgende keer over gaan, deze weg is een doodlopende weg. Ik zal het de volgende keer uitvoerig op ingaan, maar ik stip het even aan. Het heiligdom wordt verwoest en de priester verdwijnt. Blijft niks van over. Eigenwillige godsdienst is een doodlopende weg. Maar wat laat het ons nu hier zien, geliefden? Voor ons eigen geestelijke leven. Welke lessen liggen hier dan in? Wel dat je eigenwillige godsdienst hebt aan de linkerkant en aan de rechterkant. Je hoeft niet te denken, nou ja, dat komt alleen maar bij DO of bij evangelische of in de PKN voor. Nee, dat komt ook in oud-gereformeerde kring voor. Ook in de gereformeerde gemeente en ook in onze kerk. Omdat eigenwillige godsdienst leeft op de bodem van ieder mens. En laten we dan eens even kijken welke trekken zijn dan kenmerkend voor eigenwillige godsdienst. Omdat u en ik eraan ontdekt worden. Dat we het voor de Here belijden. En dat we leren hoe de Here wel gediend wil worden. Wel allereerst hebben we gezien, eigenwillige godsdienst is een godsdienst die de Here dient uit vrees voor de straf. Die de Here dient alleen om de hel te ontlopen. Al deze dingen, zegt de rijke jongeling, heb ik volhaan. Waarom? Om niet naar de hel te hoeven en naar de hemel te mogen. Waarom? Waarom gaat u naar de kerk? Waarom vouwt u uw handen? Waarom? Denk eens na. Wat ligt daarachter? Is het ten diepste allemaal? Ja, maar als ik dat niet doe, dan weet ik zeker dat ik naar de hel ga. Dus laat ik in ieder geval maar. Is dat niet arm en leeg? En heb je dan niet een eigenwillige gedachten over het dienen van God? Wat zagen we nog meer? Eigenwillige godsdienst wil niet weten van waarachtige schuldbelijdenis. Eigenwillige godsdienst wil niet weten van het arme zondaarsleven. Eigenwillige godsdienst wil zich voor God niet verootmoedigen, maar recht overeind blijven staan. Niet buigen onder Gods oordeel. Eigenwillige godsdienst weet niet van een ootmoedig, vernederd hart. Eigenwillige godsdienst wil de kloof tussen God en hun ziel zelf oplossen. Die heeft geen verzoening nodig. Die acht het bloed van Christus onrein. Die zegt, ja, maar ik kan dat zelf wel. Met mijn vrome werk. Met mijn behoudend leven, met mijn degelijke kleding, met mijn opkomen voor de GBS, met mijn vasthouden dat we zondags absoluut niet mogen rijden met de auto. Nee, mijn ernst en mijn wettig volgen van de Heren, dat is uiteindelijk waar ik op steun. Is dat niet eigenwillige godsdienst? Van je vroomheid, van je degelijkheid, van je ernst, ja zelfs van je tranen, van je gemoedsaandoeningen, van de omkeer in je leven. Een grond maken waarop jij wel meent dat God je wel genadig zal zijn. Het offer van Christus verachten. En dat kun je doen als je licht bent of als je zwaar bent. Maar niet rusten op dat verzoenend sterven. Wat zag je? Wij dienen God op onze manier, met ons eigen heiligdom. 2 keer naar de kerk, waarom zou je? Is toch niet nodig? Nee hoor, wij lezen thuis wel een mooi boek. We wandelen in de natuur. We genieten van Gods schepping. En op deze manier hebben wij ons eigen heiligdom. Wij hoeven niet samen te komen met de gemeente. Puur individueel. Laat ieder op zijn eigen wijze de Heere dienen. Ieder geeft er op zijn eigen wijze invullingen. Moet toch echt kunnen. Waarom niet? Je eigen heiligdommetje. Je eigen samenkomst. Wij doen het wel met vrienden. We nemen allemaal een stukje uit de Bijbel door. Daar spreken we met elkaar over. Ontzettend stichtelijk. Nee, wij hebben een preek niet nodig. Wij kunnen dat allemaal zelf. Wat zit er ook bij eigenwillige godsdienst? Ook in behoudende kring. Liefde tot het geld. Liefde tot het materiële. God wat? Weet je het nog? 1100 heb ik aan de Heer gegeven. Uiteindelijk maar 200. En de 900 houden we toch zelf. Want ach ja, wij moeten toch ook door het leven. En dat mag toch ook wel aangenaam. Mag toch ook wel een paar keer op vakantie. En God, nou ja, 200. En die leviet. Niet naar Gods geboden luisteren. Nee. Gaan voor het geld. Is dat ook niet iets wat wij proberen? Godsdienst en mammon. Maar Christus zegt, wat overeenstemming heeft Christus met de mammon? Toch niet één. Zit dat ook niet diep verankerd? In ons materialistische denken, ook in onze kerken. Wat zitten we eraan vast? Wat proberen we de godsdiensten te camoufleren? Kijk toch eens hoe mooie kerk we gaan bouwen. 200 zilverlingen voor de Heer. 900 houden we voor onszelf. Nog zo'n trek. Kijk, moet je goed luisteren. Wij hebben natuurlijk ook wel een dominee nodig. Maar niet één zoals de Heer wil. Nee, één van onze eigen snit. En de een die zegt, ja, moet je luisteren, die dominee de Boer, die is veel te scherp. Nee, die man, nee. En de ander zegt, och, die man die kon wel eens wat bevindelijker zijn. Nee, dan maar een leraar van onze eigen snit. Een leviet die wij zelf aanstellen, die wij zelf zoeken. Weet u wat Paulus zegt? Dat er een tijd komt en leven wij niet in die tijd. Dat ze leraren opgaderen naar eigen begeerlijkheid. Waarom? Omdat ze de gezonde leer niet meer verstaan. Omdat ze een afsnijdende prediking niet begeren. Een prediking waarin Christus verheerlijk wordt. Nee, een mens met zijn gestalten, met zijn ervaringen. Die moet centraal staan. Nee, deze dominee niet hoor. Nee, maar die andere, die is zo kostelijk, die is zo dierbaar. Of die andere, zie je het, dat wij zo graag onze eigen levieten uitkiezen. Net zoals die man dat deed. Maakt niet uit, als die het maar doet zoals ik het graag wil. Liefde gemeente, eigenwillige godsdienst, wat zien wij? Het lijkt zo vroom. En het lijkt trekken te hebben van de ware godsdienst. Maar het is één bedoeling. Namelijk, ik op de troon. En wat is nou nodig, gemeente? Dat dat nou vanavond radicaal, fundamenteel, aan stukken geslagen wordt. En wat is nou nodig? Wat zegt God? Wel, bij deze zal ik wonen. die voor mijn woord beeft. Die een arme zondaar is geworden. Die erachter gekomen is. Gods wet overtreden. Geen van zijn geboden gehouden. Geneigd tot alle kwaad. Schuldenaar voor God worden. Staat zo kostelijk in het doopformulier. Als we dan kijken naar dat doopwater. Wat staat er dan op dat wij onszelf mishagen. Ons voor God verootmoedigen. En de zaligheid zoeken. Buiten onszelf in een ander. Dat is de weg. Micha wilde die weg niet gaan. Micha wilde de weg omhoog. God brengt zijn kerk in de diepte. Uit de diepte van ellende roep ik tot u die heil kunt zenden. Om nou de zaligheid te zoeken in de weg van het doodschrijven op al het mijne. En het nou vinden in die Here, de Heer Jezus Christus alleen. Eigenwillige godsdienst. Maak de mens groot. Het ware werk van God brengt de mens in de diepte. Ware godsvrezen leert mij de toevlucht te nemen tot die dierbare zaligmaker, Jezus Christus, de gekruisigden. Geliefden, hebt u die eigenwillige godsdienst bij uzelf vanavond gezien? Hebt u de pijn gevoeld, ontdekkende pijn? Er zit bij mij ook nog zoveel. Eigenwillige godsdienst. Ik wil het ook zo graag op mijn manier. Voel je het, jonge mensen, als je meegeluisterd hebt? Voel je het? God werkt radicaal. En hij doet overhouden een arm en ellendig volk. Dat op zijn naam leert vertrouwen. Heere, ontdek mij aan mijn eigenwillige godsdienst en leer mij vanavond vragen. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Amen. Eindigen met gebed. Heere, zo hebt u ons dit onbekende gedeelte uit uw heilig woord laten overdenken. U hebt erin tot ons gesproken, Heere. En dan waren het ontdekkende lessen. Dan hield u ons een spiegel voor van wat een mens in zijn godsdienstige betrachtingen allemaal denkt te kunnen doen. En u daarmee te kunnen behagen. En uiteindelijk zeggen, nu zal de Heere mij zegenen, omdat ik zoveel gedaan heb voor de Heere. Kijk toch eens al die goede werken die ik verricht heb. O, wat was deze man blind. Steken blind, Heere. En wat zijn wij van nature ook blind. Want u zegt het zo eerlijk. En gij weet niet dat gij zijt blind. Heer, en als wij nou ook nog zoveel eigenwillige godsdienst omdragen, laat het dan een spiegel vanavond geweest zijn. Opdat wij eraan sterven zouden, Heere. Dat wij het goddeloze ervan zien. Dat wij de eigen bedoeling ervan ontdekken. En leer ons toch te vragen. Heere, dat ik toch mag wandelen in uw wegen. Heere, maak mij uw heilige wet bekend. Heere, doe mij leven vanuit dat evangelie. Van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, zo leggen wij dit woord bij u terug. Zegent u het aan ons aller hart. Zegen ook als een volgende keer het vervolg weer verkondigd mag worden. Heere, laat het onderwijs gezegend worden. We dragen heel de gemeente, nogmaals, met haar dienaar, met haar kerkenraad en allen die hier een plaats hebben, hartelijk aan u de Heer op. Heb dank dat u ons de kracht gaf. Vergeef toch al het zondige. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen.